ook weer grote jongen wilt zijn. Kijk mij eens. Nou, dat staat ook in het evangelie. Mensen die op de hoek van de straat staan. Kijk eens hoe ik aan het vasten ben. Ook weer typisch zo'n voorbeeld van zelfvoldaanheid. Dat is echt een risico.
Leuk dat je luistert. Dit is Gesprekken. Een podcast van Bidden Onderweg. Journalist Rick Timmermans gaat met zijn gasten in gesprek over christelijke spiritualiteit en over thema's die voorbij komen in de podcastmeditaties van Bidden Onderweg.
Vandaag ben ik in gesprek met Ben Vrie. Ben is jezuïet, woont in Amsterdam, is ook geboren in Amsterdam. En hij is rector van de Krijtberg, dat is de Jezuïtenkerk. Daar is hij eigenlijk eindverantwoordelijk. Ben heeft ook veel ervaring met de geestelijke begeleiding. Kent ook goed de spiritualiteit van de Jezuïten, de Ignatiaanse spiritualiteit. En met hem wil ik eigenlijk even, ja, we gaan kijken naar die 40 dagen tijd en de rol van vasten daarin. Ben, als je misschien zo even voor de vuist, wat is bij vasten, wat komt dan bij jou op?
Dat je iets ontzegt, terwijl je het graag zou willen hebben. Toen ik wist dat dit gesprek eraan kwam, dacht ik ineens, goh, nou pak ik wel dat koekje. Maar ik zou ook kunnen zeggen, nee, ik neem het niet, want het is voor enig doel, is dat beter. Het dan niet nemen, dat is dus ontzettend moeilijk. En dat gaf mij gedachten over vasten. Is echt, je onthoudt je van iets. Wat je veel plezier zou kunnen geven, waar je wat fijn is om te hebben of te krijgen of te eten. En dan is natuurlijk de vraag waarom dan? Hè?
Ja, want je hebt een bepaalde behoefte en de bevrediging daarvan die ontzeg je eigenlijk.
Ja. Dus je onthoudt je de vanzelfsprekende toegang tot genotmiddelen, tot dingen die gewoon aangenaam zijn voor de mens. Dat heeft hele oude wortels, want ik denk dat er in veel godsdiensten zichtbaar is dat mensen vasten. Mm-hmm. In onze eigen joods-christelijke traditie is dat vasten al van oudsher een verschijnsel. Neem Jona die Ninive tot bekering moet brengen en de stad ingaat en met succes mensen gaan dan meteen zich bestrooien met as en hullen zich in boetekleden en zo. Het heeft iets te maken met ons innerlijk besef van die onvolmaaktheid. We doen het toch niet goed of niet zo goed als het zou moeten of zou kunnen. En dan helpt het om terug te keren naar je kern of je wortels. De innerlijke eenvoud, het besef van ik ben niet met mezelf begonnen, maar God is met mij begonnen. Dus God heeft mij uit het stof van de aarde tot deze mens gemaakt. Zelfs hebben wij, als we bij een graf staan, het besef dat we weer tot stof zullen wederkeren. Dat wordt ook gezegd als woensdag als mm-hmm. we het askruisje uitreiken. Dus mensen die bewust willen beginnen met die 40 dagen tijd, voorbereidingstijd op Pasen, dat ze zich dus ook met as laten bestrooien als een teken van onderdanigheid of ondergeschiktheid aan God. Om weer terug te keren naar ook de basis, je eenvoud. Je bent als mens afhankelijk. Je bent niet met jezelf begonnen. En het is goed om daar blijvend besef van te hebben.
Maar is het ook zo dat als je dan gaat vasten, dus echt in de zin van dat je ook minder of misschien periodes geen eten tot je neemt, dat je dat dan lichamelijk even voelt? Dat je afhankelijk bent?
Als je gaat vasten, dan begint het lichaam uit zichzelf met opruimen van wat overtollig is. Dus Het is niet zo dat je ergens pijn krijgt of zo, dat je iets niet meer kunt omdat je zo aan het vasten bent. Maar je kunt een heel eind doorgaan met vasten. En ondertussen merken, oh, nou is die vettigheid aan de voorkant is weg. Maar ik word fitter, ik beweeg makkelijker. Dat het voor ons fysiek gestel gewoon goed is om dus terug te gaan naar wat een goede basis is. Mm-hmm. Dat is natuurlijk niet verkeerd.
Maar wat is er dan zo? Want het staat in een voorbereidingsproces op Pasen. Dus dat is heel duidelijk ook de link met dat het in elk geval, dat het je geestelijk ook voorbereidt, denk ik, op de opstanding van Jezus. Wat is dan die geestelijke link? Ja, je hebt al iets gezegd over onderdanigheid.
We bereiden ons natuurlijk voor, je zegt op de opstanding, maar daarvoor, daar gaat iets aan vooraf. Dus leerlingen erop zinspelen dat ze Jezus heel graag willen navolgen, want die willen net zo zijn als hij. Ja. Dan waarschuwt hij dus meermalen van, kijk uit wat je zegt, want als je echt mij wil volgen, dan zul je ook onder ogen moeten zien dat het leven niet alleen maar leuk is. En zelfs dat je op de proef gesteld kunt worden. Na afloop zeggen we dan, hij voorspelt dat hij zijn lijden en zijn dood omwille van zijn overtuiging. Ik zou zeggen, die 40 dagen tijd, probeer nog wat uitdrukkelijker, trouwer te zijn in die navolging van Jezus. Met het besef wat wij dus nu hebben, wat de leerlingen toen nog niet hadden, dat het een doorgang is naar beter leven, naar eeuwig leven, Gods leven in ons. Rijkdom en God op een of andere manier, die horen niet bij elkaar. Dus als ik naar God zoek, dan leidt dat als het ware vanzelf tot versobering. Tot mij onthouden van de overbodige dingen of de dingen die mij, misschien zelfs uiteindelijk een slechte mens maken, maar minder goed, die mij geen goed doen. Ja, er is natuurlijk ook nog wel een sociale dimensie aan vasten. Dus besef, ik kan hier wel in een rijk land leven. Ja. Of ik kan hier wel een goed salaris hebben. Maar hoe is het eigenlijk met mijn solidariteit met de mensen die het niet hebben? En dan kun je toch die verbondenheid uiten in het heel duidelijk weten. Het is niet allemaal vanzelfsprekend wat ik heb. Het is de vraag of ik wel, hè, of ik niet met die rijke jongeling mee moet doen en zeggen, nou, ik verkoop wat ik bezit. Dat leidt ook tot een grotere innerlijke vrijheid. Dus ik hang er ook niet meer zo aan. Ik raak los van dingen die mij ook verhinderen om een vrije mens te zijn. Heel veel bezitten, luxe leven, dat is niet van dezelfde aard als met Christus leven.
Maar je zegt, het leidt de aast vanzelf toe tot de soberheid, maar het is nu juist net in die 40 dagen tijd dat je niet dat vanzelf laat gebeuren, maar dat je er eigenlijk voor kiest om iets op te zeggen.
Ja, uit solidariteit, denk ik. Uiteindelijk uit solidariteit met Christus. Wat heeft hij voor hem? Hoe heeft hij dat beleefd? Dat hij dus Jeruzalem binnentrekt en weet, dit is de laatste keer dat ik hier deze stad binnen ga. Als ik consequent voortzet wat ik nu begonnen ben, dan weet ik, ik loop groot risico. Maar dat neem ik omwille van mijn, Ik wil trouw zijn aan wat mijn opdracht is. De manier van leven die ik heb voorgestaan. Sociale betrokkenheid die ik heb gevraagd van mensen. Alles om zich heen ziende. Dan is dat, wat is het geweest? Een offer of een, in ieder geval was voor hem niet meer weggelegd de vanzelfsprekendheid van het leven zoals je dat het leukste had gevonden. En daar willen we in meegaan, in die beweging. Dus bij hem zijn, ook in die tijd dat hij voelt dat het op de proef stellen tot het maximum gaat.
Is het iets wat je zelf doet, vasten?
Niet meer zoals vroeger. Uit de tijd dat wij nog regels hadden voor de vaste 40 dagen tijd, Was het gebruik om één volle maaltijd per dag te eten. En de rest eigenlijk niks of weinig. Of laat het bij een appel of zo, om je eventjes je verlangen wat het...
Dus je at dan alleen 's avonds bijvoorbeeld met elkaar?
Ja.
En wat deed dat dan met jou, als je dat... Of hoe herinner je die periode?
Het zuivert. Fysiek gewoon ook, hè. Het lichaam gaat opruiming houden. Dus in die zin doet het je goed.
Maar hielp het je ook geestelijk? Want het is geen afval, het is geen dieet, het is geen kuurtje.
Dus je vraagt, wat is nou de combinatie tussen jezelf dingen ontzeggen en geloven, zoiets.
Ja, of Jezus gaat de woestijn in om te bidden en te vasten bijvoorbeeld.
Ja,
ja. Ja, dat suggereert toch op zijn minst dat die twee dingen ook met elkaar te maken hebben.
Ja, ja, het is toch een vorm van tot inkeer komen. Die een mate van tot inkeer komen die je niet zou bereiken als je niet ook je leven versobert.
Maar is het niet zo, als je dan maar één maaltijd per dag neemt, mij lijkt het voor de hand te liggen, dat je dan eerder de hele tijd denkt aan het eten in plaats van aan God, wat toch misschien eigenlijk de bedoeling zou zijn, dat je je daar meer op richt? Of is dat iets wat dan groeit of zo, dat je op een gegeven moment...
Voor een onderzoek laatst moest ik nuchter zijn. En toen heb ik mij verbaasd erover dat je eigenlijk tamelijk moeiteloos 24 uur niet kunt eten. Dat kun je zo laten staan.
Ja.
Dan heeft het natuurlijk een ander doel.
Ja, dat hebben
we. En omwille daarvan doe je dat dan.
Motivatie. Ja.
Maar het is niet zo dat ik dan de hele dag denk, oh, had ik nou maar... Nee, dat valt
maar
als
van je het 40 dagen moet doen.
Ja, dan gaat het wel een rol spelen, ja. Ja, maar goed.
En dat is ook net de bedoeling waarschijnlijk.
Ja, natuurlijk. Ja. Als we het niet zo merken, dan heeft het niet zoveel zin.
Maar je merkt het wel. En maar wat doe je daar dan mee? Met dat je, of dat je verleid wordt om toch die borrel te nemen? Die verlangens. Ja, het klinkt heel vroom om dan te zeggen, ja, die verlangens moeten mij erop wijzen dat ik afhankelijk ben van God. Of dat ik me... Ik heb dorst naar iets, maar ik heb eigenlijk dorst naar God. En eigenlijk moet het vaste me daarop op wijzen.
Ja, je zou dan zeggen, op momenten dat ik voel dat ik eigenlijk iets zou willen hebben of trek heb in iets, dat ik dan een gebed zou moeten zeggen of zo.
Ja, ik weet niet of dat kan misschien werken, maar het voelt ook zo geforceerd.
Als woensdag laten we ons bestrooien en we horen tegen ons zeggen, gedenk mens dat gij stof zijt, dat gij tot stof zult wederkeren. En vanaf dan blijft het een boetetijd, een bezinningstijd. Ja, waarin ook het streven is om te versoberen. Hè? Omdat je voelt, dat gaat mij toch meer met God verbinden dan wanneer ik gewoon mijn gang ga. En verbondenheid ook met Christus in wat hij meemaakt. En in de verachting en in de... Ja, het verworpen zijn, verworpen worden. En het gevoel misschien ook, het doet me geen kwaad. Integendeel, ik voel me beter als ik in onthouding leef. Het gaat niet alleen over eten, hè. Er zijn meer dingen die ik me kan ontzeggen.
Mm-hmm.
Dat ik niet mijzelf genoeg ben. Goed, ja, dan komt weer bij me op die verbondenheid met nu pas hebben we berichten gehoord over... het gaat echt over miljoenen mensen die op het ogenblik met honger leven. Nou, dan is het goed om daar je verbondenheid mee te uiten door minstens dan eenvoudig te zijn in zelf het voedsel tot je nemen. Maar nogmaals, het gaat niet alleen over voeding, het gaat over minder egocentrisch zijn, zoiets ook. Hè? Minder alles om jezelf laten draaien. Meer je sociaal besef nog eens onder de loep nemen. Hoe ga ik met mensen om? Wat vind ik vanzelfsprekend dat mensen voor mij doen? Beantwoord ik dat voldoende? Ben ik misschien wel zo goed als ik zelf denk te zijn? Nou, en daar allemaal nog eens mee bezig zijn. Kijk, dan kan je wel, als je op een moment voelt, ik ontzeg me nu iets, ik zou iets willen hebben en ik doe het, neem het niet. Of doe het niet. Dat is dan ook het moment om te overwegen, wat gebeurt er nou met mij innerlijk? Hoe ga ik daarmee om? Kan ik afstand doen van de vanzelfsprekendheid van mijn gedrag en van mijn verhoudingen ja, goed, mijn bezit. Maar het is echt niet alleen materieel. Het gaat ook over innerlijke eenvoud.
Maar nog even naar die afzondering. Nou, Jezus zie je natuurlijk ook, hè? Die gaat dus woestijn in. En dat, ja, dat is dus een plek van afzondering. Hij ziet ook gewoon 40 dagen geen mensen.
Ja.
Behalve dan dat de duivel bij hem op bezoek komt.
Ja.
Wat we daar ook maar moeten voorstellen. Maar in elk geval is zijn ervaring dat er verleidingen op hem afkomen.
Ja.
Hij weet dan met de enkele bijbelwoorden als pijlen die verleidingen te weerstaan. Het zegt ook wel iets dat het niet per se eenvoudig is.
Nee, dus hoe je die duivel ook voorstelt. Maar je hebt er zelf al op gezinspeeld. Als je wat ontzegt, dan krijg je last van allerlei dingen. Je voelt de pijn ervan of het ongemak. De woorden die Jezus daaraan geeft, dat gaat toch over weer dat gedenkmens dat je stof bent. Mens leeft niet van brood alleen. Mens leeft niet dankzij dat hij de baas kan spelen. Een woord als nederigheid, waar ik ook wel aan hecht, krijgt dan weer wat inhoud.
Nederigheid? Klinkt ook niet.
Ja, dan hoef je niet zo lelijk bij te kijken. Nederigheid.
Ja, jij hecht eraan. Ik vind het ook wel een mooi woord, maar het is wel iets hoe leg jij dat uit, dat woord?
Mensen die zeer vertrouwd zijn met God, willen daarin groeien, in die vertrouwdheid met God, en merken dat ze dat alleen kunnen als ze het besef verder uitwerken, uitleven van als ik naar God toe wil, moet ik dus bij mezelf weg. Moet ik mezelf verlaten, moet ik van mezelf afzien. Pas dan zal er meer ruimte komen waar God kan zijn. Maar zolang ik zelf nog te veel op de voorgrond ben of zelf te veel in beeld ben, dan werkt dat niet goed.
En wat is dan dat zelf?
We moeten naar het woord nederigheid.
Ja, maar dat heeft toch volgens mij wel sterk daarmee te maken met het zelf. Met wie je bent.
Ja, weinig wordt erbij gezegd, hè, hoezeer je ook jezelf kunt zijn, je bent altijd afgeleid. Je bent niet je eigen oorsprong.
Ja.
Je bent afhankelijk, je bent ingebed in iets veel groters dan wat jij zelf bent. Ja, je kunt heel eenvoudig zeggen, kijk, arrogante mensen zijn niet sympathiek, hè? Mm-hmm. Dus het zit toch ook wel in onze aard dat wij mensen die, zoals het dan heet, eenvoudig van hart zijn, aardiger mensen vinden om mee om te gaan dan opgeblazen figuren.
Maar die nederigheid, die eenvoudige van hart,
ja,
en die nederige,
ja,
is dat synoniem?
Ja, dat zou ik wel, ja. Jezus verwijst naar kinderen, hè? Kijk, die hebben geen pretenties, die stellen zich niet aan. Die zijn open, oprecht, leven heel bewust in hun afhankelijkheid van hun omgeving.
Ja, maar ze zijn ook, daarom denk ik, om even over dat zelf. Zo'n kind is ook heel erg gewoon zichzelf. Er zit geen, tenzij ze natuurlijk al heel veel dingen meemaken. Dat kan natuurlijk wel, dat er een soort van bescherming omheen komt voor zichzelf. Een masker en iets gaat er bij nederigheid. Bij mij tenminste, als ik daarover nadenk, gaat het erom dat je dat soort buitenkant allemaal probeert te laten vallen. Om weer een beetje contact te kunnen maken met wie je eigenlijk bent. Of hoe noem je dat? Ik denk dat het in die geestelijke lectuur ook wel zo wordt gezien. Dat je, kijk, je hoeft als mens in contact met God te treden niet uit jezelf te stijgen of zo. Het is juist de bedoeling dat je ook, het is de mens ben. Of
dat,
de
je er beter, die, dat je er beter van wordt.
Nee, dat niet. Maar dat is wel jij maakt contact met God. Dus je moet wel ook jezelf zijn.
Ja, jij
God
maakt
is op zoek naar iemand.
Ja, jij maakt contact met God. Ik kan niet veel anders doen dan proberen dat ik niet verhinder dat God mij kan bereiken.
Ja, maar het is wel dat je mij kan bereiken. Dus het zit wel een bepaalde mij. Maar
ja, ik hoop er wel een beetje gelukkig van te worden, ja, uiteindelijk. Maar hoe word je gelukkig? Ja, dat zijn verschillende wegen voor.
Ja, maar ik bedoel, dat contact, als God zeg maar naar jou op zoek is, dan is hij wel op zoek naar Ben. Dus in die zin moet je dan ook wel Ben worden. En snap je, om dat God contact kan ja, maar, maken met jou?
Ja, maar misschien word je wel Ben door in het besef te leven dat het niet met jou begonnen is en niet met jou zal ophouden.
Ja, oké.
Dat je gerelateerd bent aan je eigen geschiedenis, aan je cultuur, aan je godsdienst.
Ja, dat je gewoon eerlijk bent tegenover
ja.
Wie je zelf bent.
Ja, en niet zelfgenoegzaam, hè? Dus een groot gevaar wat monniken bedreigt is dat ze zelfvoldaan worden. Want wij zijn, we hebben alles verkocht. We leven alleen maar in soberheid en in eenvoud. En we zijn er helemaal voor God. Ja, pas op. Die monniken die begonnen met zich terug te trekken uit die kwade wereld. Mm-hmm. Wat ontdekten ze toen ze alleen waren? Dat die kwade wereld ook in hen zelf zat. Dus je bent dat zelf ook, hè?
Is het allemaal, als je dat wil uitzuiveren voor jezelf, kun je dat alleen?
Nee. Nee, de vies in de woestijn is wee soli, wee degene die alleen op pad gaat. Maar je wordt hartstikke gek. Omdat het zo confronterend is, er zoveel loskomt. Ja, de innerlijke storm die kan opsteken. Dingen die je jezelf wijs kunt maken of die je in kunt beelden. Je kunt zo, wat ze zeggen, van God losraken. Terwijl er begeleider nodig is om te zeggen, wacht. Ja, ofwel, hij zegt, nu ben je op de goede weg. Als je denkt, ik word helemaal gek hiervan. Ja, maar kijk eens, dit gebeurt, dat gebeurt. Op die en die manier bereik je toch wat je aan het zoeken bent. Nou, als je dat dan herkent, en dan kun je daarvoor kiezen. Dat is een rol van de begeleider, mm-hmm. Dat hij je een spiegel voorhoudt. En bijvoorbeeld je behoedt voor het gevaar dat je ook in die woestijn en in die afzondering en in alles wat je ontzegt, ook weer grote jongen wilt zijn. Kijk mij eens. Nou, dat staat ook in het evangelie. Mensen die op de hoek van de straat staan, kijk eens hoe ik aan het vasten ben. Ook weer typisch zo'n voorbeeld van zelfvoldaanheid. Dat is echt een risico.
Het ligt ook steeds op de loer. En het is ook onverwachts dan. Je verwacht misschien niet dat het eerste is waar je last van krijgt.
Nee, omdat je natuurlijk denkt, nou, nu heb ik dat allemaal goed gedaan en ik bid elke dag zoveel en ik doe zus en ik doe zo. Ja. En toch zijn we niet volmaakt.
Nee, dat wijst er ook al. Word je dan op gewezen.
Ja.
Dus iets ook om in ons achterhoofd te houden, dat je misschien mensen moet zoeken om het dan toch te praten over wat er gebeurt met je.
Ja. Ja, dat is van groot belang. Je hart luchten.
Ook dat is weer iets wat je dan eigenlijk, daar begint het dan mee, dat je al zegt van, ik kan dat eigenlijk ook niet zelf doen. Of niet alleen.
Ja, wat bedoel je?
Dat het daarmee al gaat, dat het niet zelfgenoegzaam is.
Ja, ik weet niet zo goed.
Nee, dat je denkt, ik ga deze komende 40 dagen tijd eens eventjes flink vasten en bidden. En ik ga er dus even flink tegenaan. Dat misschien al een discutabel startpunt is.
Oh ja, dan wordt dat bestraft met de weg kwijtraken of niet meer met bordjes gaan gooien of agressief worden omdat je, ben ik toch aan het doen, ik idioot. En ja, als er iemand naast je staat die zegt, rustig nou even, waarom was je begonnen en wat wil je nou bereiken? Nou, dan gaat het alweer een stuk beter. Als ik denk aan dus een begeleidingsgesprek, daar vertellen mensen iets over hoe zij hun wederwaardigheden in het gebed en in wat ze zo aan het doen zijn. En soms gaan ze dan spontaan ineens over iets anders beginnen. En dan, nu pas deed het zich voor, ik denk, pardon, wat is dit voor schakeling? Waarom gaat hij nou ineens die kant op? Het roept op dat je in jezelf op zoek gaat naar de belemmeringen die er in je zitten. Bewust of ja, meer of minder bewust. Dus ineens kan iemand gaan praten over ik ben alsmaar chagrijnig. En gisteren ook vanochtend zo en zo. Nee, wat heeft dat nou met je geestelijk leven te maken? Maar wat bleek is dat die chagrijnigheid was een signaal van je moet eens kijken naar wat je aan het doen bent. Je moet eens kijken naar wat er nou gebeurt. De manier van doen die je nu hebt, die kun je zo niet voortzetten. Dat is niet goed. Dat merk je dus aan je eigen stemming. Maar je voelt ook dat je die aan anderen overdraagt en dat anderen er last van krijgen. Nou, dat zijn dingen natuurlijk waar je dan alleen een gesprek met een ander helderheid over krijgt. Want ja, ik ben chagrijnig. De oefeningen roepen dan, zoek de oorzaak. Waar komt het nou vandaan? Wat gebeurt er? En dat zal, als je gaat vasten, alleen maar meer worden. Dat je vragen gesteld krijgt aan jezelf. Waarom doe je dat? Ook natuurlijk, maar dan hebben we het over goede geest en kwade geest. Als je dan eenmaal op de goede weg bent en je bent steeds beter aan het vasten en je bent steeds, om het grote woord te gebruiken, onbaatzuchtiger. Daar kan ook weer storing in ontstaan. Ja, waarvan het moeilijk is om te achterhalen waar die vandaan komt. Omdat pas op den duur zeggen we dan, dat zou dus gewoon kwade geest kunnen zijn die jouw goede overwegingen wil verstoren. Zo lastig als het is. Het devies is toch heel wijs, zoek de oorzaak. Kijk nou eens waar dat vandaan komt. Hoe kwam het nou dat je op die gedachte kwam? Of hoe kwam het nou dat je je zo ging gedragen? Zulke vragen.
Ja, want zeker als je gaat vasten, want tenminste mijn ervaring, als je eventjes niet eet, dat je heel snel wel chagrijnig wordt.
Zie daar.
Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is dat je dat toch wel met een bepaalde mate doet. Zeker als je huisgenoten hebt. Jij kunt wel leuk gaan zitten vasten. Al 40 dagen bij wijze van spreken elke dag chagrijniger worden, maar dat is natuurlijk ook
Is vast dus per se verbonden met chagrijnig?
Nee, maar als je gewoon minder gaat eten, is het toch wel de ervaring voor veel mensen dat ze een beetje kribbig worden.
Ja, nou, maar dan moeten ze voor zich houden.
Ja, nou ja.
Als je vast gaat in je binnenkamer en gaat daar met God spreken over wat je beleeft.
Ja. Maar ja, je reageert dan ook van daaruit misschien op mensen, hè? Het is wel boeiend wat er gebeurt als je dat gaat doen natuurlijk. Omdat je veel dichter op je emoties terechtkomt.
Allemaal signalen dat het zuiverend werkt.
Ja.
Dat het meer aanleiding geeft om je pas op de plaats te maken en te zeggen, wat ben ik aan het doen en waarom heb ik nog voldoende besef van waar ik nou naar streef en hoe ik mijn leven inricht. Ja, hoe langer wij praten, hoe meer ik denk, vast is ontzettend zinvol. Ja, als je zo de neveneffecten ziet, ja. Of het zuivert. Innerlijk is het ook een schoonmaakbeurt, het is fysiek een schoonmaakbeurt. En wie er het meeste baat bij heeft, is natuurlijk God zelf. In die zin dat hij dichterbij komt, dat hij makkelijker toegankelijk wordt. Makkelijker is misschien niet het woord, want het gaat wel op weg naar het lijden. Dat is toch de weg waarlangs het pas kan gebeuren. Maar de verbondenheid met God groeit door vasten en gebed. Dus dat bidden en vasten bij elkaar horen moet ons ook niet zo verbazen. Want ook gebed zelf is ook zeggen, ik trek het niet of het is onvolmaakt. Of er is een verlangen wat niet beantwoord wordt. Doe iets, Heer, zeg je dan. Nou, dat is ook, ja, als je vast, is het op dezelfde manier help roepen. Maar niet afwentelen op anderen. Dat klopt niet met het patroon van vasten. Dat moet juist, dat moet bij jezelf blijven. Je moet zelf je inspannen. Anderen mogen daar geen last van hebben. Als dat zo is, dan klopt dat niet. Het woord liefde is nog niet gevallen, maar dat speelt zeker een rol. Die wordt groter.
Ja, waarom zou je het eigenlijk niet doen, hè?
Ja, ik zou niet weten. Maar het is wel prettig om het tot 40 dagen te beperken.
Ja, alhoewel 40 dagen is. Als je aan het begin staat, denk je wel 40 dagen, maar het is toch echt wel een knap eind, hoor.
Ja. Maar dat is ook weer het mooie van zo'n liturgische periode, dat je Het is cyclisch. Het heeft een begin, maar het heeft ook een einde. En daarop volgt weer iets anders. En daar volgt er een periode op dat we over opstanding, over nieuw leven gaan praten. Over groei naar een beter leven. Dat het besef van misschien leidt het uiteindelijk allemaal tot eeuwig leven. Dat daar weer wat van kan groeien. Nou, en na een tijdje kom je dus weer een keer terug in een fase van... wacht even, dan gaan we toch even op de rem staan en kijken... zijn we nog aan het doen wat we eigenlijk bedoelden? Moet je niet weer eens een revisie doen?
Heb je genoten van dit gesprek? Als je via Spotify of SoundCloud naar dit gesprek hebt geluisterd... kun je de aflevering delen via Facebook, Twitter, maar ook in je Instagram-story. Bedankt alvast. Bidden onderweg is een gebedspodcast. Iedere dag staat er een nieuwe Bijbelmeditatie van ongeveer 12 minuten voor je klaar. Je vindt de gratis app van Bidden Onderweg in je App Store of ga naar biddenonderweg.org.